Wat een mooi vooruitzicht. Na die dag. En die dag komt heel dichtbij. De laatste keer dat ik met jullie sprak was online als ik het ding. Was toch tijdens de coronatijd. Hè? Ook dat keer was ik voor jullie geweest. Maar het zijn allemaal dingen die in onze wereld gebeuren. Die je voor je ogen ziet. En je voelt het aan de klompen. Zeg je toch in Nederlands of niet? Hè? Of niet? Is dat toch een... Zo ongeveer, ja. Mijn zoon, mijn boek die komt binnenkort in Amerika uit. En mijn zoon die is bezig om de laatste dingen, mijn andere zoon, niet deze, mijn andere zoon te checken. En hij zei vandaag nog aan mij, hij zegt, ja papa, hij zegt, weet je, jij schrijft dat God jou toen je net in Nederland uit Zuid-Afrika kwam, naar Duitsland stuurde. En je schrijft daar, dat hij toen helemaal geen Duits kon. Hij zegt, sommigen zou misschien argumenteren dat hij het vandaag nog niet kan. En dat is dus mijn uitdaging, geboren in Zuid-Afrika van Nederlandse ouders, Afrikaans opgevoed, Engels gewerkt en naar Nederland gekomen in 1988 met mijn koffer in mijn hand als zendeling, toen door de Heer geleid om zendingsschool eerst 12 jaar in Duitsland net over de grens bij Noord-Holland te gaan stichten en 26 jaar geleden samen met vrouw en een team hebben wij een gemeente mogen stichten. En 2 jaar geleden vroeg een gemeente uit Hardenberg, evangelische gemeente, die door een crisis, een heftige crisis ging, waardoor 2/3 van de gemeentescheuring, helaas in onze tijd, zien we ook heel veel onrust in de gemeente. De afgelopen 2 jaar werk ik Nederlands, Duits, ik ben net 2 weken terug uit Oeganda geweest, dus als ik vanavond dan, het is de bedoeling niet om een tongentaal te gaan spreken, maar als het door elkaar is, dan, heeft maar genade met mij. Ik ben helemaal toe aan deze thema. Hè? Toen ik gisteravond ook Jacques hoorde en vanmorgen Leander. En toen hoorde ik, ze hebben aan alles gedacht, want Jacques die had zelfs hier net tabletten in de aanbieding. Dus hij is echt aan alles gedacht op deze pastorale weekend. Maar wat ik zo mooi vind aan die thema, toen Arjan mij dat vroeg en zij als team mij benaderde, of ik zou wel bidden of het misschien iets voor mij is dat beide in Hardenberg en de leiders die wij daar nu samen mee werken en in Noord-Holland in Duitsland, dat ze van onafhankelijk van elkaar de afgelopen maanden precies met deze thema bezig zijn. Het is zo'n grote druk op onze maatschappij, maar wat we nodig hebben is een diepe, diepe werk van God. En de uitdaging of de uitnodiging komen, het was juist deze tekst die heel erg tot ons spreekt. Even kijken, doet hij het? Waar moet ik naartoe wijzen ergens? Zo hier? Hij doet het niet. Wacht even. Ja? Je merkt het, hè? Je merkt het. kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wauw, wat een uitnodiging. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En wij willen alle iets doen voor de Heere. Kom naar mij toe, hij wil werken, wij willen vaak zo veel voor de Heere doen. En vaak veel meer dan dat hij van ons vraagt. Tijdens de bidstond haalde Leander een tekst uit Eerste Koningen 19 van Elia. Die zo gestreden heeft voor de Heere tegen de Baal-profeten. En die toen Isabel, de geest van Isabel eigenlijk tegen hem kwam. Zo moe, zo kapot. En je zou dat noemen, zij ook kan vergelijken met bijna burn-out. Ik zie het niet meer zitten, ik kan niet meer. En dat de engel toen aan hem zei, sta op en eet. En ik weet nog dat ik de eerste 10 jaren dat ik hier was, iedere jaar heb ik ongeveer 40 dagen per jaar gevast. Maar altijd in 3 dagen lang, 7 dagen lang, 10 dagen, 2 keer 21 dagen lang. Maar ik dacht van, weet je, jij bent gewoon niet geestelijk als je, je moet 40 dagen gevast hebben. He, dat dus, ik dacht van, bah, ik ga 40 dagen vasten. En ik moest eraan denken toen hij dit deelde. Want God had mij toen niet geroepen en het was zo moeilijk. Oh, 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 oh. Normaal is vasten voor mij, God heeft mij genade dan gegeven. De eten is voor de vogels. Als ik eerst, de Heer geeft mij kracht. Maar die vasten, ik weet nog, de derde, de vierde dag, ik kon niet meer. En toen gaf God mij die tekst, wat hij aan die Lea gaf. Hij zegt, sta op en eet, want de reis is te lang voor jou. Ik was nog nooit zo blij om een vaste te komen beëindigen. Maar weet je, in het geestelijke strijd, je denkt, de Heer zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je werk geven. Ja, Heer, ik wil toch wat voor die doen? En hij zegt, ik zal je rust geven. Ik zal je rust geven. Wauw. Wauw. Neem mijn juk op je. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ergens doen we iets fout. En niet één keer, maar vaak voortdurend. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Hoor jij misschien vanavond al de stem van de Heer? Hoor je het als we samen zingen? Al de stem van de Heer die zegt, kom naar mij. En ik zal je rust geven. Dat is zo'n belofte. Dat heeft Jacques ons zo mooi aan herinnerd. Aan de grootheid van de vreugde van de Heer. Dat God het heeft voorbereid. Dat het onze erfdeel is, hè? Een diepe belofte, de rust, vrede, diep, diep, binnenin je. Innerlijke vrede. Vrede die boven alle verstand gaat. In Psalm 16, hè, toen Jacques het aan had, dacht ik, hij ga mijn preek preken, dacht ik. Maar Psalm 16 en vers 6. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtige erfelijk bezit heb ik gekregen. Nou, ik weet het. Ik weet het is Gods doel. Ik weet wat we net, die lied die we net hebben gezongen is. Wat een dag zal dat zijn. Ik weet dat. Ik weet. En vaak leef mensen alleen voor die dag. Er waren zelfs zendelingen die zo hard werkten. Die hebben een lied geschreven van, I'll take my vacation in heaven. Dus ze nemen geen vakantie, pas in de hemel. Maar toch is de Heer anders. Want hij kent ons. Hij die ons geschapen heeft, weet dat wij maar stof zijn. Hij weet dat. Hij begrijpt jou en mij. Hij kent jouw uitdagingen. Hij kent, Leander heeft ons ook verteld hoe moeilijk het in het leven kan zijn. Wat voor grote uitdagingen er over ons weg kan komen. We hebben de afgelopen 2-3 weken zijn we geconfronteerd met mensen die ons heel lief en kostbaar en dierbaar zijn. Met grote, grote, grote uitdagingen. En dan merk je hoe belastend dat is voor je ziel. Maar dan, toch zegt David, ik wil even hier kijken dat als hij dit spreekt, want hij spreekt het hier in de tegenwoordige tijd. Hij zegt, voor mij, de erfenis, en natuurlijk, de toekomst is daar. Soms kan we wachten en kijken, alleen maar daar, ach, als het maar hier, ik hou maar uit tot de Heer komt, of tot mijn, en ik moet maar, ja, je moet maar volhouden en volharden, maar ja. Maar toch zegt hij, zegt nee, als Jezus zegt, mijn juk is licht en mijn last is niet zwaar, dan moet het zijn om die vreugde. En dat zei Jacques al heel duidelijk, niet die happiness wat je na een avond eruit of zo hebt, maar de echte diepe vreugde van God. Om het nu al te kunnen beleven, om nu al dit te kan zeggen. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Weet je, ik heb gezegd, ik ben geboren in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is een ontzettend mooi land. Sommigen van jullie waren er al. Ik vind het de mooiste land ter wereld. Ik zeg altijd aan mensen, in de Bijbel staat, de Heer heeft hemel en aarde geschapen. En hij keek, hij zei, het is goed. En hij keek naar Kaapstad, hij zegt, het is zeer goed. Het is zo mooi. En waar ik vandaan kom, waar ik geboren ben. 8-9 maanden in het jaar tussen 25 en 28 graden. Moet je dit voorstellen? Dat is toch makkelijk om daar te zeggen, de meid stuurde hier, geweldig. Regen, ja. Beetje voor natuurlijk, niet zoveel als hier. Maar smiddags 4:30, een half uur regen en dan weer lekker warm. Mijn papa heb ik al vaak verteld. We kwamen hier tijdens mijn jeugd 2 keer op vakantie voor 6 weken. Met name mijn opa en oma. En dan zei mijn papa altijd, het gaat 2 keer regenen. 1 keer 2 weken lang en 1 keer 4 weken lang. Maar ja, dus weet je, maar ik kan vandaag, kan ik zeggen, met mijn hele hart. Ik ben hier gekomen, ik ben nu 36 jaar hier. Ik ben 40 jaar gered dit jaar. Waarvan ik al 37 voltijds voor de Heer mag werken. En de Heer heeft mij hier gestuurd, wat voor mij naar het einde der aarde voelt. Maar ik kan zeggen met mijn hele hart. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Mijn erfdeel is voor mij mooi. Zeg het in Afrikaans, is mooi. Een prachtige erfelijke bezit heb ik in bezit gekregen. Ik denk, en maar dat betekent niet dat ik niet moeite heb met dat. Kom naar mij en ik zal je rust geven. Alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij. Betekent het niet. Ik moet worstelen. Ik heb ontdekt dat het niet in één moment is. Ik heb ontdekt, en ik wil er vanavond ietsje dieper op ingaan, dat het niet misschien in één moment is van je bekeren. Ja, het moet daarmee beginnen, want wanneer kom jij naar de Heere? Je gaat blijven zoeken. Je gaat het overal zoeken. Je gaat het niet vinden. Totdat je je rust vindt, hè, zei Augustinus al. Onrustig is mijn hart in mij, o Heere, totdat het zijn rust vindt in u. Maar deze uitnodiging is er voor ons. Een verlangen. En vanmorgen is Leander ook zo prachtig op ingegaan. Dat God een diep, diep werk wil doen. En wat is het? Wat is nodig? Wat is nodig, broeder en zuster? Vrienden, wat is nodig vanavond voor jou en mij om jou uit deze redreis? Uit deze wandelen, die hamsterwiel. Wat is nodig om ons eruit te halen? Wat is nodig? Wat is nodig, weet je? En de Bijbel waarschuwt ons. De belofte is er, de belofte, de uitnodiging is er. Die is reëel. Maar de Bijbel waarschuwt ons in Hebreeën 4 vers 1. Laten we er dan voor beducht zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte van zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Dus hij zegt, we moeten beducht ervoor zijn om achter te blijven. Nou, dat woord achterblijven in het Grieks is hystereo. En het houdt eigenlijk in tekort gekomen. Dus je moet bedachtzaam zijn dat jij misschien tekort komt. Misschien ben jij tevreden. Misschien ben je afgehaakt ergens. Maar er is zoveel meer wat God voor jou en mij heeft. Weet je dat je niet meer geloven? Achterblijven, wat houdt dat in? Misschien zeg je, ik geloof wel. Maar ik kom op een of andere manier niet tot die diepe innerlijke vrede. Misschien geloof je wel. Misschien zeg je, ja, ik ben echt tot geloof gekomen. Maar als ik eerlijk ben, ik doe mijn best, maar ik blijf het gevoel hebben geen of weinig succes te hebben. Ik wil zeggen dan, misschien ben je bezig om achter te blijven. Wat dat belofte betreft. Misschien, sommigen heb gezegd, ja, ik moet meer hebben en wil geestelijke ervaringen hebben. En zijn ook op zoek ernaar, wil de een heerlijke gevoel na de andere hebben. De een ervaring na de ander. En toch blijft er een terugkerend gevoel van falen, van niet goed genoeg. Sommigen beginnen dan in onze gemeente en onder Christen om innerlijk af te haken. Want ik probeer het al zo lang. Hè, en ja, naar de samenkomst ga niet meer zo geregeld, niet meer zo graag als vroeger. Maar ik heb wel een geestelijke reden ervoor waarom ik niet ga. Sommigen trekken zich van een tijd misschien helemaal terug. Je hebt nou het groep, die noemen ze de Fluid Church, weet je? volgelingen en je wilt nog radicaal zijn. Maar je wordt van een groepje waarvan de doctrine probeert radicaal te zijn. Maar als je eerlijk bent, is het raar geworden. En dat is iets anders dan radicaal. Weet je, er zijn verschillende tekenen en redenen waarom wij niet het rust van God binnengaan. Ik wil eens gaan kijken naar iemand in de Bijbel en de proces van zijn leven en de waarschuwingstekens. En misschien kunnen wij met sommige van die dingen identificeren. 1 Samuel, hoofdstuk 9. Er was een man uit Benjamin en zijn naam was Kis, een zoon van Abiel, de zoon van Zeror, de zoon van Begorat, de zoon van Afia, een Benjamiet. Een zeer vermogende man. Deze had een zoon van wie de naam Saul was, jong en knap. Ja, er was geen knappere man dan hij onder de Israëlieten. Vanaf zijn schouders was hij hoger en langer dan al het volk. En dan in vers 20. Jullie kennen dit verhaal, hè? Er waren ezels kwijtgeraakt en hij ging met zijn knecht die zoeken. En dan kwam ze Samuel, de profeet, tegen. Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al 3 dagen zoek zijn, laat u het niet aan het hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie alles zijn wat begerenswaardig is in Israël? Is het niet van u en van uw hele familie? Toen antwoordde Saul en zei, ben ik niet een Benjamiet uit de kleinste van de stammen van Israël? Is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten uit de stam van Benjamin? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden? Nou, dat is interessant, hè? Het gaat hier over Saul. En is natuurlijk voor ons velen bekend. De eerste koning van Israël die uiteindelijk ook faalde. Maar we gaan kijken wat er gebeurde. Hij komt uit een gezin die een westerse, rijke gezin was. In Nederland zijn wij niet arm. We worden net hier aangesproken door broers uit de Filipijnen die zo onder indruk zijn van dat wij alles hebben. En zo lijkt dat ook voor mensen uit Afrika of uit het oosten of verre oosten of waar dan ook. Daarom komen ze zo ook met velen naar Europa toe. Maar geboren uit een rijke familie. En niet alleen dat. Niet alleen dat, je ziet, hij zag ook nog goed uit. Wat iedere jonge lui naar verlangt. Oh, zie ik maar goed uit, heb ik maar goede kleren. En hij was groot, hij was sterk, hij was gespierd, geoefend. Dus als hij langsliep, dan draaiden de meiden hun koppen. Die jongens, ja, je doet net of je niks ziet, weet je wel, maar ja. Maar je gaat wel in voor iemand die op Instagram, kijk hoeveel volgelingen heb ik nu al. Hè? En hij heeft alles wat iedereen begeert. En toch in zijn confrontatie hier met Samuel, die eerste, daar zeg hij, over wie heb je het? Je ziet in hem een basis wantrouwen, een onzekerheid. Ik kom uit de kleinste stam en onze hele familie, het betekent niks in die. Hij heeft niets daarvan. Hij kan niet geloven dat zulke woorden, wat? Wil God mij gebruiken? Wil God mij gebruiken? Weet je, en dan staat er ook in 1 Samuel 10 vers 1. Staat er, toen nam Samuel een oliekruik, goot het leeg op zijn hoofd, kuste en hem zeide, is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Dus hij is gezalfde van God, een geroepene, om voor God grote dingen te gaan doen. En weet je, het aparte is, in het Nieuw Testament is het natuurlijk zo, in 2 Timotheus 1 vers 9, daar staat, hij heeft ons zalig gemaakt en ons geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus de Bijbel zegt, God heeft ons geroepen met een heilige roeping. Het woord heilig, hagioso, apart gezet voor een heilige doel. Voor God is die roeping, is zijn plan, wat hij met jou en mij heeft, heilig. En toch zitten we hier en ik denk, ja, hij misschien, natuurlijk, Arjan, Jacques en anderen hier, Job, goed, natuurlijk wil God hun gebruiken. Maar mij? Je ziet het, dit laat al iets zien van de wereld waar wij in opgroeien. Laat al iets zien waarom we al van kleins aan gewoon gaan twijfelen aan de beloften, aan het doel die God met ons heeft. Een heilige roeping. En Saul had alles. Hij had alles, daar staat de heel Israël begeer wat jij hebt. Er goed uitzien. Groot zijn, sterk zijn, geld hebben. Voornaam, beroemd. Het is toch wat iedereen wil, dan ga je toch gelukkig zijn. Dan zijn de meetsnoeren in een mooie plaats gevallen. Dan ga mijn leven, ha, dit is wat ik wil. Dan ga ik hard voor werken. En zo gelijk onzeker. Blijkbaar had hij dat en het gaf hem niet wat hij nodig had. Maar door die salving van Samuel gebeurde er wel wat. Er staat in 1 Samuel 10 vers 9 en 11. En het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En al de tekenen kwamen op hem op die dag. Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie een groep profeten kwam hem tegemoet. En de geest van de Heere werd vaardig over hen en hij profeteerde in hun midden. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende zag dat hij zie met de profeten profeteerde, zei het volk de een tegen het ander. Wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? Je ziet, hij ontvangt Gods salving. En dat is natuurlijk in de Oud Testament context. Maar in de Nieuw Testament context zegt God, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Jullie oude mannen zullen dromen, jonge profeteren. Ik zal grote dingen doen. En de Nieuw Testament zegt zelfs, gij kunt allen profeteren. Nou, we moeten niet gelijk, wat je ziet, is Saul ook onder de profeten? Dat betekent niet dat je een profeet bent. Maar dat betekent dat je een kind van God wordt. Als God jou redt, als zijn geest in ons komt, dan is het of God zijn stempel op je zet en zegt, ik weet nou, word je bewust van de roeping die ik op je plaats. De doel die ik met je heeft. En wie heeft ooit gedacht dat een gewone zuster als Corrie ten Boom zo de wereld, de uiteinde van de wereld zou kunnen aanraken. Maar vandaag kunnen we zeggen, zij geloofde God. Maar jij dan? En ik, geloven wij dat God ons zo wil gebruiken? Zo laat er echt moeite mee. En zie, wij hebben bijna deze moeite tot iets geestelijks verheft, tot iets... echte nederigheid. He, dat is dus de persoon die prachtig piano zit te spelen, weet je wel. Oh, en is zo mooi. Ik denk, wauw. En ik zeg, oh, wat mooi hoor. En hij zegt, geef hem. Nou ja, zo goed was het ook weer niet. Weet je, hier is een valse begrip. Want wij kunnen het niet. Wij moeten dat beseffen. Het is omdat wij denken dat wij het moeten doen. Maar het gaat hier om hem. Het gaat om zijn plannen. Het gaat om waar hij voor is gestorven. Wat hij voor heeft betaald voor jou en mij. Alleen daardoor is het mogelijk dat ons leven veranderd wordt, zoals Saul hier. Door een aanraking, door de werking van Gods geest. En wat we ook zien, is net met hem gebeurd. Dezelfde dag nog onderweg naar huis en dit gebeurde. Als wij kinderen van God worden en als wij zijn geest ontvangen en dan ook gaan zeggen nog, Heer, vervul mij met uw geest, want ik wil uw getuige zijn. Vanaf dag 1 wil God ons gebruiken en ons inzetten. En natuurlijk, mensen gaan zich afvragen, wat is er met hem gebeurd of haar? Zijn zij ook bij de profeten? Dus we vragen mensen zelf, mensen zien het. En dan moeten we natuurlijk leren hoe ik ermee omga. Ik moet leren om volwassen ermee te worden. Want je weet, als we die onzekerheid gaan toelaten, wat dan gebeurt, is dat heel veel mensen gaan met de geestelijkheid proberen compenseren voor hun onzekerheid. En gaan hun identiteit, gaan hun dingen zoeken, juist in geestelijke dingen. En dan is het niet meer echt. Iemand zei ooit, dat heb ik wel eens verteld, het belangrijkste les in het leven is om het verschil te leren kennen tussen boter en margarine. Ze lijken precies dezelfde, maar alleen de een is echt. Je ziet, dan wordt het niet meer echt. En dan leven we in deze fake wereld. Deze namaakwereld, deze uiterlijke. Oh, dat gaat mij gelukkig maken. Dat gaat mij rust geven. Dat gaat mij vrede brengen. De afgoden waar Leander ook vanmorgen naar verwees. Maar goed, dit verhaal gaat door. Weet je, uiteindelijk, hij is dan gezalfd en uiteindelijk wacht ze op het moment dat hij dan ingezegend wordt. Hij verstopt zich. Samuel ontvangt de woord van kennis van waar hij zich verstopt. En hij wordt voor het volk gezegend. Maar hij wordt niet gelijk geaccepteerd door het volk. Maar God is toch met hem. Op een gegeven moment wordt Israël aangevallen. En dan grijpt de geest van God hem aan. Dan beseft hij toch, man, maar ik moet opstaan. En hij staat op en God is met hem. En ze beginnen te vechten tegen de vijanden van Israël. Maar goed, nou, zijn leven begint en de tijd gaat voorbij. En dan kwam er een opdracht. Dit en dit moet je gaan doen. Maar wacht nou, hè, want een tijd afgesproken zegt Samuel, ik ga komen en we gaan het geestelijk goed voorbereiden. Dat we er klaar voor zijn, dat we weten, hè, dat de Heer gaat het voor ons doen. Weet je, en ik zit ook een beetje in dit, ja, hoe moet mijn leven nou tot een succes worden? Hoe kom ik nou in dat rust dat ik zo mag weten, ik mag de goede werken doen die hij voorbereid heeft. En dan moet je leren wachten. Maar dat moest hij ook. In 1 Samuel 13 en vers 8. Vers 8. En Saul wachtte 7 dagen tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. Toen zei Saul, breng nu een brandoffer bij mij en dankoffers. En hij offerde het brandoffer. En het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat Samuel kwam. Saul ging uit het kamp hem tegemoet om hem te zegenen. En Samuel zei, wat heb u gedaan? Toen zei Saul, omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan, en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Mikmas verzamelden zich, hè, ik wil het even duidelijk maken, jij was niet op tijd, hè, zei ik bij mezelf, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Dus we zijn er nog niet klaar voor, nog niet alles, maar we gaan het doen, hè. Daarom heb ik mijzelf gedwongen. Ja, ik wou het eigenlijk niet, maar ik heb mijzelf gedwongen. Om het brandoffer te brengen. Maar Samuel zei tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heere, uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Je ziet, broer en zuster. Als wij tot de Heer komen, als jij begint jouw leven met de Heer ontdekt en wij gaan toelaten. Of laat ik anders zeggen, misschien wij gaan God niet toelaten omdat dat oudere mens, dat onzekerheid, dat niet weten, hè, of geloven wie we in hem mag zijn. Als hij hem niet gaat toelaten om dat te veranderen. Als hij hem niet gaat toelaten om te zeggen, Heer, hoe leef ik in het nieuwe? Dan kan ik niet wachten, dan wil ik mij bewijzen. Dan heb ik een grote mond. En dan, wat dan gebeurt, dan gaat God niet bevestigen. Hier staat, God wil eeuwigheidswaarde geven aan Saul zijn werk. Dus Saul was gezalfd, hij kreeg opdrachten om te doen. Maar God wou dat zijn leven eeuwigheidswaarde krijgt. Maar hij kon niet wachten. Hij kon zijn hart niet zo ver krijgen op dat moment. Hij had geen rust. Hij kon niet gewoon wachten op de Heer en Samuel om te komen. Weet je, wat gebeurt als we die rust niet hebben? Dan ontstaan er barsten in onze innerlijke wezen. Dat wat dat van God zou moeten opvangen. Wat God ons wil geven. Er ontstaan barsten en het begint uit te lopen. En dan worden beslissingen genomen hier vanuit angst. Het volk loopt weg. Oh, we worden bedreigd. En wat andere mensen denken. Ik verlies mijn populariteit. Mensen zien mij en herkennen mij niet meer. En dan wij mensen behagen. Daarom heb ik het gedoe. En ik ga Gods orde niet meer herkennen. Hij gaat ineens dingen doen die God niet van hem vraagt. Want in het lichaam van Christus, het mooie is, wij zijn alle gelijkwaardig. Maar we hebben verschillende rollen. We hebben verschillende rollen. En wees elkaar onderdanig in de vrees des Heren. Dus leren hier, hoe wil de Heer jou gebruiken en mij misschien weer anders? Weet je, eigenlijk denk ik dat het probleem is, dat wij niet bewust zijn of echt bewust zijn van de bedriegelijkheid van ons eigen harten. Wij vinden geestelijke smoesjes, geestelijke reden van, ja of, ja maar ik weet het toch en ik heb nu jaren al ervaring of ik heb die kennis of ik heb die boek gelezen. Maar er is geen rust in mijn hart. En vanavond spreek ik ook tot mezelf hoor. Want deze uitdagingen blijven voor ons alles staan. Paulus zegt niet voor niets, als ik het goede wil doen, is het kwade aanwezig. Romeinen 7 vers 21. Maar weet je, dan kun je zeggen, ja maar ik ben zo opgevoed. Je moet altijd je bewijzen, je moet laten zien, je kan toch niet wachten. Je moet doen, ik ben zo opgevoed. Maar weet je, zijn zoon Jonathan, die zag dat anders. Je ziet dat Jonathan op een gegeven moment, dat ze waren natuurlijk in strijd met de vijand. En in 1 Samuel 14, vers 1 en vers 6 staat er, op een dag gebeurde dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei, kom, laten wij naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevinden. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Vind ik ook al zo'n teken, hè? Mensen zeggen van, oh, we gaan voor de Heere dit doen, we willen het aan iedereen vertellen. Er is nog niks gebeurd, maar ze willen het er wel al vertellen, want ze zijn een onzekerheid drijven en ze hopen dat hoe meer ze het vertellen, gaan ze toch wel die zekerheid krijgen. Jonathan niet. Hij denkt, ik voel het, maar ik ben me niet helemaal zeker. En dan staat er in vers 6, Jonathan nu zeide tegen zijn knecht die zijn wapens droeg, kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heer voor ons werken. Dus hij gaat niet de Heer voorschrijven. Ja, de Heer gaat het doen. En hij zegt, Heer, wij gaan je gehoorzaam. Wij gaan stap zetten. Maar wij gaan u vertrouwen. En dan staat er, want het is voor de Heer niet moeilijk te verlossen door veel of door weinig. Dus je ziet geen groot geloof van Jonathan. Want hij weet niet eens of God het gaat doen. Maar je ziet dat hij geloof hebt in een grote God. Dus niet een groot geloof in God, maar geloof in een grote God. En hier zit ergens een sleutel voor dat rust. Dus hij gaat niet proberen supergeestelijk zijn. Hij gaat gewoon de Heer zoeken en dan stapjes zetten. En kijk, Heere, bevestig u het. Laat u het zien. Nou, dat betekent niet dat Saul helemaal niets goed deed. Dat betekent het niet. Betekent niet, want je ziet, er staat over hem in 1 Samuel 14, staat er. 1 Samuel 14, vers 47, 8, staat er. Saul nam het koningschap over Israël op zich en streed tegen al zijn vijanden rondom. Tegen Moab, tegen de Ammonieten, tegen Edom, tegen de koningen van Soba, tegen de Filistijnen. Overal waar hij heen ging, bracht hij straf. Hij verrichtte krachtige daden. Hij versloeg Amalek en redde Israël uit de hand van zijn plunderaars. Weet je, zo kan jou en mijn leven ook zijn. Wij kunnen hier op aarde, kunnen we wandelen en we leven met de Heere. En het is niet dat we niks beleven. Ja, er gebeuren wel dingen. Maar dat rust. Dat absolute diepe weten. God is met mij. Dat ervaring van Heere, u doet die werk. En ik zie het. Ik zie het, ik weet dat ik het nu, maar u doet het. Dat, wat is mijn erfdeel voor mij mooi? Wat zijn de meetsnoeren in lieflijke plaatsen gevallen? Weet je, en dan, God geeft weer een kans. En dan kreeg hij een opdracht en dan kreeg hij een specifieke opdracht. Maar er zijn dingen, weet je, ook in ons leven, soms zijn er van die afgoden. Of er zijn die dingen die wij, jullie hebben vanmiddag ook gekeken, hoe zou je het kunnen doen? Hoe kan je opruimen? Maar soms zijn er bij ons één ding, en bij de ene is het dit, bij de ander is het wat anders. Een altaar die naar beneden gehaald moet worden. Eén iets, en er kwam voor Saul zo'n opdracht. God zei hem, wat ik wil, een specifieke opdracht. Ik wil dat je Agag gaat doden. Ik wil dat je dat volk met de band slaat. Want het was een volk die vol was van occultisme, die hun kinderen offerde. En er was zo'n boze macht die daar werkte, dat het kon niet toegelaten worden dat zij het volk van Israël, waardoor de Messias zou komen, zou gaan besmetten. En verder verleiden, want de gevaar mag niet komen dat de Messias niet kan komen. Dan gaan miljoenen der miljoenen mensen verloren. Dus om even dat te begrijpen waar die opdracht kwam. Maar goed, hij kreeg dus die opdracht en dat zien we in 1 Samuel 15. En dan staat toen zei Samuel tegen Saul. De Heer heeft mij gezonden om u tot koning te salven over zijn volk. Luister daarom naar de woorden van de Heer. Zo zegt de Heer van de legermachten. Ik heb acht geslaan op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hen gekeerd heeft op de weg. Toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen, versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hem van man, vrouw, kind tot zuigeling, van rund tot schaap, van kameel en ezel. Weet je, en soms vraagt God jou en mij, en misschien is het op een bepaald gebied. En God zegt, luister, internet is een probleem in jouw leven. En voor hem of haar misschien niet, maar voor jou. En ik wil dat jij met mij een afspraak gaat maken. Dat hij dit voor een paar maanden misschien helemaal gaan verbannen uit je leven. Of ik wil niet meer. Ik wil dat, er zijn vrienden die zijn bezig met criminele dingen. Ik wil dat jij die relatie stopt. Helemaal. Niet nog een beetje. Helemaal. Weet je, wij zitten vanavond hier. Of er zijn deals die je maakt door je werk. Waar de Heer zegt, ik wil dat je er helemaal mee ophoudt. Met de halve waarheden. En iedereen is het misschien iets helemaal anders. Maar dan zie je Saul en het volk zijn reactie. In vers 9. En dan staat er, maar Saul en het volk spaarden Agag. De beste schapen en de runderen, wat bijna het best was. De lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met het ban slaan. Maar elk dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. En vers 12. Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld. Saul is een Karmel gekomen. En zie, hij heeft een gedenkteken voor zichzelf opgericht. Daarna is hij omgekeerd en doorgereisd en naar Gilgal gegaan. Toen kwam Samuel bij Saul. En Saul zeide tegen hem, wees gezegend door de Heere. Ik heb het woord van de Heere uitgevoerd. Grote geestelijke, religieuze woorden. Maar wat was de realiteit? Het ging alleen om, wat denken mensen van mij? Mijn monument. Voor zichzelf een gedenkteken. Weet je, dus hoeveel christenen zeggen, Heere, oh, geef mij succes in mijn carrière. En wil u mij dan daar gebruiken? Ik bedoel, hoe vaak doen wij dit, broeder en zuster? Als wij eerlijk zijn, weet je, broeder en zuster, de wereld en alles wat in de wereld is, gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven. Hoe vaak doen we dit? We gaan zoeken een baan. We gaan gekwalificeerd iets wat we graag willen doen. En dat is mooi. Word gekwalificeerd. Ik ga zoeken een baan. Nee, die goed betaalt. Ja, de CAO die moet goed in elkaar zitten. He, dat ga ik kijken. Dan ga ik een huis zoeken. Ah, man, en die huizenmarkt, wat is dat moeilijk vandaag. He, dat ik hoop dat de regering er ook uiteindelijk wat aan gaat doen. En als ik die huisje heb. Dan ga ik. Is er een goede school voor mijn kinderen belangrijk? School van me, ja, die ga ik vinden. En dan, zo vierde op het lijst, is er toevallig een gemeente in de buurt waar wij ons gaan kunnen voegen? Wie gaat vandaag misschien zeggen, Heere, waar is de gemeente waar u mij wil hebben? En dan ga ik daar naartoe en dan neem ik een baan waar ik minder verdien. Want dat is mijn roeping. Dat is mijn heilige roeping. Misschien kom ik veel sneller tot rust. Want het gaat niet meer om mijn carrière, mijn gedenkteken. Maar het gaat om wat, Heere God, wat wil u van mij? En ik zeg helemaal niet dat we alle voltijds voor de Heer moeten gaan werken. Ik geloof we moeten alle voltijds voor de Heer gaan leven. En dan is je baan er om dat te financieren. Maar hoe andersom? Weet je, de Heer roept ons. Wie niet zijn kruis opneemt, wie niet zichzelf verloont, zijn kruis opneemt. En achter mij komt, de wereld achter mij aanlaat. Weet je, toen ik uit Zuid-Afrika kwam, was er één lied die steeds mijn hart raakte. I have decided to follow Jesus. The world behind me. Ik wou rijk worden. Ik was gekwalificeerd als registeraccountant. Met 23, het lag voor mij open. Voor mijn vrouw. Die heb ik hier ontmoet in Koevorden. Zij was derde beste op haar school. Zij wou tolk, vertaalster, muziek, alles wou ze doen. En zij, God riep haar om dat alles op te geven, om het niet te worden. Ik moest het eerst worden en toen opgeven. Om het niet, om samen met mij hem te dienen. Wij zijn dit jaar een maand, of deze maand 35 jaar getrouwd. En weet je, God heeft ons alles gegeven. Zij vertaalt op grote conferenties. Zij heeft al 3 cd's gemaakt. Zij geeft met jongeren les. Alles wat ze wou doen. En als ze in de wereld zo blijft, ze misschien maar 1 daarvan hebben gedaan. Zoek eerst het koninkrijk van God. Hebben we dat vergeten? Staat het niet meer in onze Bijbels? En al de rest zal je toegevoegd worden. Hebben wij het niet zo druk om al de rest toe te voegen? Worden we dus niet zo moe van? Want ik heb niet hiervan niet genoeg en daarvan niet genoeg. Terwijl de Heer zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En al de rest zal Hij je toevoegen, zal Hij toevoegen. Samuel antwoordt hem. In 1 Samuel 15. Samuel zei, is het niet zo dat u wel u klein was in uw eigen ogen? En we weten hoe hij voelde, hè, toen hij begon, onzeker. En nu was hij koning. Nu denkt hij, ik ben iemand. Heeft God je de hoofd van de stammen van Israël geworden ben. En de Heere u tot koning over Israël gezalfd heeft. De Heer heeft u op weg gezonden, gezegd, ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt gij niet geluisterd naar de stem van de Heere, maar bent u op de buit aangevallen, en hebt gij gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere? Toen zei Samuel tegen Saul, ik heb toch geluisterd naar de stem van de Heere, ik ben toch op weg gegaan, waarop de Heere mij gezonden heeft, ik heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de ban geslagen. Het volk heeft van de buit genomen, schapen, runderen, het beste wat onder de baan valt. Maar had er wel een goede doel mee, hè? Om de Heere uw God te offeren. Een mooie geestelijke smoesje. Om niet gehoorzaam te zijn aan de overtuiging van Gods geest. Die zegt, weet je, dit is schadelijk in je leven. David die bidt, doorgrond mijn hart, o Heere. En kijk of er in mij een schadelijke weg is. Voor mijzelf, voor mijn kinderen, voor mijn vrienden. Kijk Heere, ik wil niet beter weten dan u. Nou vers 22, de antwoord van Samuel. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slagoffers, als in het gehoorzaamheid van de stem van de Heere? Zie, gehoorzaamheid is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is als de zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Je ziet, Saul's houding was om anderen de schuld te geven. Eerst was Samuel te laat. Nu was het volk dat dit gedaan heeft en dat gedaan heeft. En wat gebeurt er? Hij verlieste een deel van dat erfdeel wat God voor hem heeft. Weet je, hij bleef koning, maar het bleef niet in zijn familie. Onze daden, onze keuzes hebben gevolgen. Voor onze kinderen. En voor onze kleinkinderen. Ik heb nu de afgelopen 5 jaar. Hebben we 4 kleinkinderen al. Ik bid voor hen zo vaak. Maar mijn daden. Hebben gevolgen voor hun. En ik wil. Dat zij de Heere mogen vinden. En ik weet dat hij dat moet doen. Maar je weet. Je ziet hier uit Saul's reactie. Zijn hart is geweken. Hij dacht beter te weten dan God. En in hoofdstuk 15 vers 30. Daar zegt hij. Hij zei, ik heb gezondigd. Nou, je denkt, oh, kijk eens. Was het maar zo'n belijdenis als wat David deed. Hè, vanmorgen in Psalm 51. Was het maar. Hij zei, ik heb gezondigd. Maar eer mij nu toch voor de oudste van mijn volk en voor Israël. Keer met mij terug. Zodat ik voor de Heere, uw God, zal neerbuigen. Zo ver is hij nou, dit is niet meer zijn God. Het is uw God. Zo voelt hij zich verwijderd van God. En let op wat belangrijk voor hem is. Wat gaan de mensen zeggen? Wat gaan mijn team zeggen? Weet je, en dan gebeurt wat we ook al kennen. Zijn leven gaat door, hij is nog koning. Maar hij begint angstig te worden. Hij wordt depressief. En dan zeggen ze aan hem, zeg van gehaal David. Hè? En dan, want ze hebben gehoord, hij is iemand, hij is een gezalfde met spelen, met muziek. En dan zie je de uitwerking van lofprijs en aanbiddingsmuziek. Zie jij, hè, dat ze David gaan roepen. En dan staat er in 1 Samuel 16 vers 23, dan staat, en telkens wanneer de boze geest van God, die God toelaat, dus om over Saul te komen, gebeurde dat David de hart nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. En broeder en zuster, als jij als ik ben, dan heb je uitgezien naar deze conferentie om te reset, refresh en rejoice. Maar als we op die manier, daar verlangt de Saul ook naar. Maar als we maar alleen maar op zoek zijn naar een tijdelijke oplossing. Zelfs een tijdelijke oplossing van de Heere. Want dit is wat Saul hier krijgt. David speelde, hè? Geestelijke, geweldig mooie muziek. Ik hou van muziek luisteren, lofprijs en aanbiddingsmuziek. Heerlijk, het heeft een geweldige uitwerking. Mijn geest wil meezingen, wil hem aanbidden. Zei Leandra, hè? We zijn gemaakt als mensen om te aanbidden. Maar dat is maar een tijdelijke oplossing. Hij was niet echt op zoek naar, wat moet er dan gebeuren in mijn leven, dat het radicaal en dat het permanent en voor eeuwig is. Ja, even een moment en dan voel ik me weer beter. Dus tabletten kan dat geven. Een beetje alcohol kan dat geven. Een christelijke verzameling kan dat geven. Een conferentie zou jou misschien een tijdelijke oplossing kan geven. Maar God wil ons zoveel meer geven. Gebeurt dan dat David Goliath versloeg, dat is het verhaal. En hij is eerst heel blij met David. Maar ja, dan gebeurde het volgende natuurlijk. Toen David en zijn mannen terugkeerden, kwamen naar het verslaan van de Filistijnen, 18 vers 6 en 7 van Samuel, gebeurde dat de vrouwen van alle steden van Israël met gezang en rijdans de koning tegemoet trokken met tamboerijnen en blijdschap en muziekinstrumenten. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij een buurtzang en schreven op een Instagram, een TikTok en YouTube, zegt ze, Saul heeft ze duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. Nou moet je denken, deze man, van kinds aan op zoek naar rust. En kijken dan hier op aarde. Verlies verder aan populariteit. Ga zich vergelijken. Want dat doe je dan ook. Waarom krijgt hij meer aandacht dan ik? Meer likes, meer volgelingen. Waarom wordt zijn bijbelstudies meer erkend? Zijn boeken, zijn dit? Of waarom wordt mijn mening niet gevraagd? Nou ja, dan moet ik maar de volgende doen. In 1 Samuel 19. In 1 Samuel 19 en vers 1. Staat er. Even kijken, komt ie. Staat er. Saul sprak met zijn zoon Jonathan. En zijn dienaren. Ik kom niet. Oké, ik lees het. Saul sprak met zijn zoon Jonathan en met zijn dienaren. Dat over om David te doden. Maar Jonathan, de zoon van Saul, was David zeer genegen. Dus wat hier gebeurde, is hij begint te roddelen. En wat doe je met roddelen? Je gaat een ander vernederen, opdat je er zelf ietsje beter kan uitzien. Als je maar iets kan doen om die onrust kwijt te raken. Iets kan doen om te zeggen, ach, je bent niet zo slecht. Ja, gelukkig ben ik niet zoals hij, of zoals zij. Je kan zien waar de ogen zijn. Maar Dat roept, dat schreeuw naar zoeken om rust. Maar je ziet, het gaat verder. Hij kan helemaal niet meer helder denken. Ik weet niet of jullie hem ook van de achter kan aansturen, maar het lijkt mij is. Hij is vastgelopen. Ja? Maar, weet je, er kwam opnieuw oorlog. En wat er dan gebeurde? Dan, David heeft weer hem geholpen. En toen op een gegeven moment, dan staat er, dat hij pakt zijn spier toen David weer zo kwam spelen. En in dat moment was zelfs dat niet meer genoeg. Pak hij zijn spier en wil David doden. Nou, ik denk dat wij soms onderschatten hoe de invloed dat de duivel kan hebben in onze gedachten. Weet je, want dat is waar het hele strijd afspeelt. En de Bijbel zegt ook, in ons hele denken, word niet gelijkvormig. We kennen deze tekst. Hè? Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Om uw gezindheid te kunnen onderscheiden wat goed is, wat welbehagelijk is en het volmaakte wil van God is. Dus ons gedachte, wij moeten gaan nieuw denken, wij moeten hervormd worden. Wij moeten veranderd worden, vernieuwd. Willen wij dat rust van God ontvangen? Waar ga ik de mening over mijn leven weghalen? Ga ik het weghalen bij de social media? Of ga ik in mijn stille tijd, ga ik God zoeken? Ga ik tijd nemen? Als de uitnodiging staat, kom tot mij. En ik zal u rust geven. Kom. Hoe moeilijk is dat? Waarom is het voor ons zo moeilijk? Om gewoon te komen. Ja maar, geen maar, nee kom, kom. Weet je, en je ziet, het wordt van, bij Saul wordt het van kwaad naar erger. Wij kennen het verhaal. Het wordt, zijn gedachten worden steeds duisterder. Hij probeert David te doden en vervolg hem voor jaren. En weet je, het is, we moeten niet onderschatten, ook in de geestelijke wereld. De Bijbel zegt, geliefde, geloof niet iedere geest, maar beproef ze. De duivel zal proberen om zelfs als een engel des lichts te komen. Om jou en mij een tijdelijke oplossing te geven, een aanraking of iets. Wat je nooit dat diepe, diepe vrede en rust kan geven. Weet je, dan gebeurt het zelfs, dat zal in zijn vertwijfeling, gaat hij een heks opzoeken. Dat hij zegt, de Heere praat niet meer met mij. Ik begrijp niet meer wat de Bijbel zegt. Gaat hij de toekomst proberen horen van die heksen. De volgende dag pleegde hij zelfmoord. Wat een verlies. Wat een verlies. Weet je, maar zo hoeft dat niet. Zo hoeft het niet te zijn. Voor jou en mij. De Bijbel roept ons nog steeds op. Nog steeds op. En ik wil weer teruggaan naar waar ik begon. Naar Hebreeën 4. En ik ga lezen vanaf vers 6. Hebreeën 4 vers 6. Omdat het dus een feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. Aan wie het evangelie eerst verkondigd was. Maar zij, en sommigen niet binnengaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer hij zo lang tijd daarna door David, zoals al eerder gezegd is, heden. Als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want zoals Joshua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie in zijn rust binnengegaan is, heeft zelf ook van zijn werken, van zijn eigen werken gerust, zoals God van de zijne. Laat wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld ten val zal komen. Weet je, God zelf geeft ons een voorbeeld door de schepping. Op de zevende dag, God heeft hemel en aarde geschapen, staat, en op de zevende dag rustte hij. En het is niet alsof God die rust nodig heeft. Maar God wil ons laten zien dat hij bereid is om van zijn eigen geweldige werk te rusten. Dus hoe kan jij en ik denken dat ons werk zo belangrijk is dat wij het niet kunnen loslaten? Zo belangrijk ben ik niet. Het was Howard Hendricks die de vorige eeuw de Baptiste predikers in Amerika opgeleid. Dat is de bekendste leraar aan de theologische seminar daar. En een van zijn laatste lessen was dat hij aan al die predikers zei, ze moesten allemaal een bak water halen en dan moesten ze hun vinger erin zetten. En dan zeg hij, en als ik zeg nu, hij zegt dan moet je je vinger heel snel omhoog trekken. En hij zegt, oké, nu. En ze deden dat allemaal. Hij zegt, de gat die daar nou overblijft, dat is hoe belangrijk jij bent. En ik dacht altijd, hij wil ons daar leren om nederig te blijven. Maar weet je wat ik heb ontdekt in de laatste maanden? Misschien wil hij en God door hem ons ook laten zien denk niet dat er dingen zijn die zo belangrijk zijn, dat jij ze niet kan loslaten. Ik wil niet dat iets jouw rust rooft. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Weet je maar, jij komt tot hem en dan kom je op dat plaats. En Hebreeën 4, die gaat verder. Hij zegt, wij komen tot hem, want hij zegt ook, hoe komen we naar terug? Hij zegt, want het woord van God is scherper dan iedere tweesnijdend zwaard. Dus als je zijn woord kan horen, dat gaat u laten zien. Wat is uit de geest, wat is uit de ziel? Wat is van de gemergte, wat is hoort bij de gebeente of bij de gewrichten? Wat zijn de overleggingen, de diepste motieven van jou en mijn hart? Je ziet, dat zijn de dingen die ons drijven. En God zegt, kom tot mij. Voor het ogen van hem, voor wie alles open en ontbloot ligt. Dus hij weet het al reeds. Het gaat er niet om dat hij het moet zien. Het gaat er om dat jij en ik het mogen ontdekken. Dat jij en ik mogen ontdekken, deze verkeerde motief is wat mij drijft. Deze verlangen om mijzelf te bewijzen, is wat mij zo moe maakt en anderen om me heen. Deze gevoel van ik ben niet goed genoeg, terwijl hij zegt, je bent mijn kind. Je bent gekocht met de kostbare bloed van Jezus. En ik zeg, en dit in mij wat ik denk, is dit genoeg? Dit is een gebrokenheid in jou en mij. En natuurlijk, dan ben je door het leven geslagen. En in ons leven, in de gebroken wereld, zijn er veel dingen gebeurd. Onze ouders hebben fouten gemaakt. Op de school, vriendschappen, leugens. Sommigen door geweldige dingen getroffen, gewelddadigheid getroffen of door verschrikkelijke dingen gebeurd. Ik weet het. Maar ook God weet het. Ook God wist het. En hij zegt aan jou en mij vanavond en in deze conferentie, kom tot mij. Ik weet het. Ik wil dat jij het ziet. En ik wil dat jij dan beleef wat ik ga doen door mijn woord. Weet je, dan staat die dag, op die dag, er staat, dat zal het zijn, de tent van God zal bij de mensen zijn. En zij zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. En er zal geen verdriet, of dood, of ziekte, of pijn, of iets dergelijks van dit, zal er niet meer zijn. Want God zelf zal de tranen wegroeren. Maar weet je, dan denk ik, ja, ik moet maar alleen uithouden. Maar als God zegt, hij zegt niet, hou uit en kom dan in het rust tot mij. Hij nodigt jou en mij nu uit. Kom. Kom zoals je bent. Kom. Weet je, als je 1 Korinthe 14 gaat lezen, het gaat over een kerkdienst. Dan staat er, dan zegt Paulus, indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is. En dan zegt hij, en er komt een ongelovige of een toehoorder binnen. En als jullie dingen doen en iedereen probeert geestelijk zijn en je gaat of ongezond om met tongentaal of weet ik veel wat, dan ga je zeggen, hè, wat is, ik snap er niks van. Maar als je alle profeteert, als je alle dus, kan ik doorgeven wat ik voel, hey, ik heb een mooie Bijbeltekst, hey, ik wil een getuige dus, of hey, ik heb een indruk gehad en het blijft bij mij, is dit iets wat... Wat, misschien wil God hierdoor iets aan iemand zeggen. En God gaat werken. Hè, en we gaan preken, luisteren. We horen wat God zegt. Hij zegt, als dat alles gebeurt. Zal hij dan niet op zijn knieën vallen. En erkennen dat God in uw midden is. Weet je, wij hebben onze diensten gemaakt. Tot een plaats waar we liederen zingen. En we horen preek. En dan gaan we lekker koffie drinken. Maar. Die tent van God. God woont onder de lofprijs van zijn kinderen. Mensen, als we gaan lofprijzen en aanbidden, dan komen wij tot God. We brengen wat wij hem, we geven hem wat wij hebben. Ik kom met mijn gebroken hart. Ik kom, ik zeg, Heer, ik wil u alles geven wat ik ben. Ik wil, Heer, en u kent de motieven van mijn hart. Laat mij maar zien. En zijn woord, zijn bemoediging, een gebed. En ik kom en het raakt me aan. En als er eigenlijk in 1 Korinthe 14 reageer je. Hij valt op zijn knieën, staat daar. En weet je, wie was hij nou? Was hij nou een ongelovige of was hij een toehoorder? Er zit nog een verschil in, hè? Wist je dat? In de gemeente komen gelovigen en ongelovigen. Huh? Een toehoorder ook. Weet je wat die toehoorder in het Grieks is? idiotes. Ja, daar zit misschien een paar van ons bij. Wat wordt daarmee bedoeld? Mensen die de dingen, ze zijn christenen. Zijn gelovigen, maar ze kennen de dingen van de geest van God niet. Ze weten niet dat God een levende God is en dat hij nu ze wil spreken. Dat hij ons nu wil aanraken, dat hij ons nu rust wil geven. Maar mag hij? Ik wil niet in de dienst zitten. Ook hier, vanavond, wat ik hoor, als ik luister naar de preken van gisteravond, en van, dan wil ik niet zitten zonder dat mijn hart reageert. Dat ik zeg, Heere, wat wil u van mij? Jacques heeft gebeden, Heere, laat wij als Samuel zeggen, spreek, Heere. Uw knecht luistert. Waarom is dat belangrijk om te regeren? Een tekst, die had ik sowieso niet op de beamer. Maar die had ik nog opgetekend. Daar staat, dit is in Jesaja 55 vers 6. Daar staat, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Hoe vaak is het, dan voelen we de Heere zo ver weg. En dan komen er die momenten. Dan komen er de momenten dat hij nabij is. Dat hij nabij is. En dan gaat die tekst, zijn gedachten zijn hoger dan onze. Zoveel hoger dan zijn. Gods plannen voor jou en mij zijn zoveel groter, zo anders. Hij wil eeuwigheidswaarde aan onze leven geven. Kom tot mij, zegt Jezus. Alle die vermoeid en belast zijn. Het is een lied van Casting Crowns. Misschien kent sommigen hun. Weet je, maar dat zingen ze, dat zeggen ze. En onderweg heb ik twee keer naar die lied geluisterd en ik word er zo door aangeraakt. Misschien kan de lofprijsteam ondertussen naar voren komen, dan gaan we ook zo een lied zingen. Maar zij zingen in deze lied, dan zingen zij, en zij zegt, the only scars in heaven, de enige litteken die in de hemel zal zijn, won't belong to you and me, zal niet de jouwe en de mijne zijn. The only scars in heaven will belong to the hands of him that hold you now. De enige litteken in de hemel zal zijn op de handen van hem die jou en mij nu vasthoudt. Hij heeft betaald. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze zonden. Wij de straf, onze straf. Heeft hij op hem genomen. Kom tot mij. En weet je, als je het nog nooit gedaan hebt, je bent welkom om te komen. Maar misschien zeg je ook al, ik worstel zo lang. Ik verlang naar die innerlijke vrede. En misschien vanavond, in het verhaal van Saul, of misschien zelfs van vanmorgen of gisteren al, heb jij dingen gehoord wat je denkt van, als ik eerlijk ben, dan ben ik die persoon. Dat is ik, die eigenschap. Dat misschien niet, maar dit ben ik. En wij kunnen naar huis gaan. Wij kunnen zeggen, oh wat mooie dienst, mooie Bijbelstudie. Maar ik wil jou een gelegenheid geven. Als jij voelt dat God na is. En het gaat niet om een gevoel, het gaat niet om een emotie. Want God is geest. En wie hem aanbidden wil, moet dat doen. Een geest en een waarheid. Er is iets diep in mijn hart wat daar laat schudden. Wat zeggen, Heer, ik ervaar dat u mij ziet. Dat u mij ziet en dat u mij begrijpt. En dat u mij niet veroordeelt. Ik geloof, u wil mijn ogen openen dat ik mag zien. De straf die ik had verdiend, was op u. Dat ik mag zien, dit waar ik zo de emotionele lijden, de angst die ik heb. Heeft u op u genomen. Wil u mij vrij van maken. Geen aanklacht. Want uw bloed is genoeg. Dus ik wil jou een gelegenheid geven. Wij mogen op allerlei manieren kan je reageren. Wij zoeken niet naar een even emotionele moment. En dan voel ik mij weer beter. Ik wil reageren. Ik wil zeggen. En dan wil ik voortdurend aan God zeggen. Heere, verander mij voor tijd en eeuwigheid. Refresh me. Weet je, het is David sterkte zichzelf in de Heere. En zoals we met de Heere wandelen, leren we dat om dat iedere dag weer te doen. Maar er is een plaats, wat eigenlijk iedere week zou moeten zijn als gemeente. Verzuim uw samenkomst niet zoals gij de dag ziet naderen, maar bemoedig elkaar. Waar we voor elkaar moeten zijn, waar we God willen ontmoeten. Ik wil gaan bidden. En ik wil vragen, misschien is het is voor jou helemaal niet gewend. En je hoeft ook niet. Als je zegt, voor mij, ik buig mijn ogen en ik zal zachtjes tot de Heer bidden. Is goed. Als je zegt, ik wil mijn handen uitstrekken. Ik wil zeggen, Heer, ik schaam mij niet voor me. We gaan niet naar anderen kijken. Ik wil naar de geestelijke wereld. Als je wil zeggen, ik wil gaan staan. Dan mag je dat doen. Als je op je knieën wil gaan, je mag dat doen. Maar ik wil gaan bidden. En het enige wat ik eigenlijk wil doen. Ik wil oproep geven aan de Heerse uitnodiging. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Van mij rust. Hè, en ik laat mij je rust geven. Laat onze ogen sluiten. Ooit, Heer Jezus. Ooit zei u dat. Aan de discipelen. Zei u dat aan mensen die gewoon in Israël en het land Kanaan daar in die tijd onder de Romeinse regering leefden. Zei u, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn, want u wist, Heere, hoe deze wereld ons kan belasten. Heere, u weet, vanavond zitten hier ouders die met zonlast zitten over hun kinderen. Die zich zo zorg maken. En ik wil bidden, Heer, dat we, zoals het in de hand mag pakken en zeggen, Heer, ik geef het af aan u. Alle die vermoeid en belast zijn, laat u uit. En ik zal u rust geven, heeft u beloofd, Heer. Heer, hier zijn mensen die vragen hebben, die zo onzeker zijn, die niet weten. Die niet zeker zijn over uw liefde, Heer. En ik bid u dat een hart, dat de geest mag horen vanavond. Kom, mijn geliefde. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Heer, hier zijn mensen die angst hebben voor een onzekere toekomst op een werk of ziekte. En Heer, wij wel, ik bid dat u een ogen opent zoals ooit. Elisa gebeden heeft gezegd, Heer, voor zijn knecht, open zijn ogen. Dat hij mag zien dat die die voor ons zijn, zijn meer als die die tegen ons zijn. En Heer, zijn ook die, en ik kan mezelf er soms ook vaak bij insluiten, die soms gewoon door onzekerheid, die niet weten, Heer, hoe moeten we die besluit nemen? En die besluit. Welke richting wil u dat we gaan? Maar ook die uitnodiging geldt ons, Heer. En ik schaam mij niet om mij uit te strekken. Zeg, Heer Jezus. Wonderbare raadgever bent u. En ik bid u, Heer, zoals we ons vanavond hier uitstrekken naar u. Dat u karakter, uw woord waarmaak, die zegt, vrede voor u die zegt, mij vrede geef ik u. Niet als deze wereld geeft. Mij vrede, die boven alle verstand gaat. Heren, wij nemen het aan. Wij geloven, we helpen ons. Wij willen zeggen, o Heren, help mij bij ongeloof. Help mij. En als je vanavond hier zit en zegt, weet je, ik wil zo graag een levend geloof hebben. Dan wil ik jou zeggen vanavond, de uitnodiging geldt ook jou. Kom en drink van het water des levens om niets. Zeg, Heere, ik neem een slok. Blest u mijn dorst. Hier ben ik. Ik geef mij aan u, Heere. Heere, ga me reinigen. Heere, verander mij. Ik geef mij geheel aan u. Hier zijn we, Heere. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. en ik zal u rust geven.